We gaan weer verder met de Colossensebrief. En wel bij het tweede hoofdstuk. Want ja, dat is het thema, hè, van de Bijbelstudies, de Colossensebrief. En ja, dat is ook wel een hele mooie brief waar we elke keer bij stil mogen staan. In ieder geval gedurende dit seizoen, maar het is altijd wel een goede brief om bij stil te staan. Want ja, de inhoud van die brief die ligt ons heel na aan het hart. Dat wat daarin beschreven staat, ach, dat gaat over gelovigen in de Heer Jezus Christus. En nou, daar mogen we onszelf ook toe rekenen. Zo simpel is het. En wij mogen genieten van de dingen die de apostel Paulus daarop schrijft. Voor vanavond gaan we het hebben over de nieuwe positie van de gelovigen. En dat doen we dan naar aanleiding van Colossense 2 vers 4 tot en met 15. Maar omdat dat vierde vers ja, toch een beetje aansluit bij het voorgaande, lees ik dat er ook even bij. Dus ik lees hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 15. En daar staat, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nou, dit is op zich wel klare taal, denk ik, hè, als je dit zo leest. En ja, wat hier eigenlijk wel centraal in staat, dat is dat 11e vers. En waar Paulus zegt, in hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. En we zullen zo er ook nog wel op terechtkomen, hè, dat uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, ja, dat alles te maken heeft, en dat ligt ook wel een klein beetje voor de hand, hè, met het afleggen van de oude mens, of het uitdoen van de oude mens. En daar staat natuurlijk tegenover het aandoen van de nieuwe mens. En dat heeft allemaal te maken, ja, met de wandel van de gelovigen. Hè? Dat wat hier staat. Paulus, ja, die spreekt hier eigenlijk over, ja, een stukje praktijk van de gelovigen. Maar dan wel gebaseerd op wat je hebt in Christus. Dus dat zijn twee dingen die lopen hier wel door elkaar. Dat is trouwens over het algemeen wel zo. Als je bijvoorbeeld de Efezebrief leest, dan weet je dat in de eerste hoofdstukken van de Efezebrief het toch wel vooral over de positie gaat in de Heer Jezus Christus. En in de laatste hoofdstukken, de laatste drie hoofdstukken, meer over de wandel. Maar de andere kant is, in beide delen vind je ook, ja, dat er over de andere dingen gesproken wordt. Hè? Het gaat dan wel in Efeze 4 tot 6 vooral over de wandel, maar toch zie je daar steeds dat Paulus de link legt naar de positie in Christus. Ja, en dat zijn ook dingen die zijn ook voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat moet in ieder geval zo zijn. Het is niet zo dat wij, zeg maar, alleen maar moeten kijken naar de positie in Christus. En voor de rest helemaal nergens naar. En zo moeten we ook niet alleen maar kijken naar de wandel. Oh, als ik maar goed genoeg wandel. En weer niet naar de positie. Dus dat loopt door elkaar. En dat zien we hier ook. En dat blijkt ook naarmate we verder gaan. In deze brief, ook later, als we bij hoofdstuk 3 terechtkomen. En dan helemaal als je kijkt bij hoofdstuk 3 en dan vanaf het vijfde vers. Daar gaat het ook heel specifiek over die tegenstelling tussen de oude en de nieuwe mens. Ja, en dan zie je toch dat Paulus daar heel veel over schrijft. Het is niet zo van, jongens, jullie zijn heiligen en gelovigen in Christus en verder daarmee basta, gegroet en tot ziens, weet je wel. Nee, er zit een heel stuk tussen. En ja, dat heeft ook heel veel te maken, ja, toch wel met ja, onze wandel die we mogen hebben in de Heer Jezus Christus. Maar nogmaals, niet zo bedoeld van je zult en je motje eraan houden, maar veel meer verbonden met wat je hebt ontvangen in Christus. En dan, ja, gaan die dingen uitwerken. Het is wat dat betreft veel meer dat de wandel van de gelovigen een wandel is van, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Zo stemt het overeen met de genade. Zo past het bij de genade van God. Dat begin van het gedeelte wat we gelezen hebben, die eerste drie versen, ik heb ze dus nog even bijgenomen. U hebt daar vorige keer, als het goed is, ook wel bij stilgestaan. Maar daar verwijst Paulus nog even naar in het vierde vers. Hè. Hij zegt, en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dit zeg ik, ja, dat kan zowel slaan op dat wat er volgt, als dat wat eraan voorbij is, dat wat eraan vooraf gaat. En daarom dacht ik van, nou, laten we dan toch voor de zekerheid ook die eerste drie versen er nog even bij lezen. He, want ja, daar heeft Paulus het over de Heer Jezus Christus, over het feit dat in hem alle rijkdom is te ontdekken, dat hij degene is in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En ja, het is net alsof de apostel zegt van, ja joh, als je daar nou op let, als je nou realiseert dat als je wijs wil worden, zul je bij Christus terecht moeten komen. En als je wil groeien in de kennis, ja, dan kan dat niet anders dan buiten Christus om. Dan voorkomt dat in feite dat niemand je misleidt met mooi klinkende redeneringen, zoals dat hier staat. Trouwens, de apostel die waarschuwt hier vier keer. Het is een soort viervoudige waarschuwing in dat tweede hoofdstuk. Moet je maar eens meekijken. In het vierde vers, daar zegt hij, dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. En dat is de eerste. De tweede, die vind je in vers 8. Daar zegt hij, pas op dat niemand u als buit meesleept. Door de filosofie en inhoudsloze verleiding. En dan een stukje verder, in vers 16. Daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Daar staat, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag. En dan in vers 18 staat er nog, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand. Dat kun je ook anders zeggen. Laat niemand u de prijs ontzeggen. En want in deze vier versen, daar staat elke keer dat woord niemand. En dus zorg ervoor dat niemand je misleidt met mooi klinkende redeneringen. Zorg ervoor dat niemand je meesleept. Zorg ervoor dat niemand je veroordeelt. Laat niemand je veroordelen. En vers 18, zorg ervoor dat niemand je de prijs ontzegt. Dus ja, dat is een waarschuwing die de apostel Paulus ons steeds geeft. En die waarschuwingen, die worden ook telkens gevolgd door een wijzen op de Heer Jezus Christus. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij vers 4. Ik waarschuw u, ik zeg dit opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dan heb je vervolgens in vers 6 staan, zoals dan Christus, Jezus, de Heere, zoals u hem hebt aangenomen, wandel in hem. Nou, en in vers 8 heb je dat ook. Dan staat er, pas op dat niemand u als buit meesleept. En dan komt in vers 9 weer het verwijzen naar Christus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u bent volmaakt geworden in hem. En zo gaat dat ook verder. In vers 16, daar heb je ook die waarschuwing staan. Maar dan vervolgens wijst Paulus in vers 17 erop, deze zaken zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar, letterlijk, het lichaam van Christus is er. Zegt hij dan. Het staat hier een beetje knullig vertaald. Maar het lichaam van Christus is er. Zo, ja, hij wil erop wijzen, je kunt je wel laten verleiden of veroordelen, maar realiseer je, het lichaam van Christus is er nu. En daar gaat het om. En dat is ook, geldt ook voor vers 18. Laat niemand u de prijs ontzeggen. En dan kom je even later, kom je ook terecht. In ieder geval al bij vers 19, dat iemand zich niet houdt aan het hoofd. Maar vers 20 ook. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Dus het is weliswaar een viervoudige waarschuwing, maar het is ook een viervoudige verwijzing naar je positie in Christus. En dat blijkt dan telkens eigenlijk de oplossing te zijn, ja, voor het eventuele probleem dat er ligt. Nou, we beginnen maar even bij het begin, bij vers 4. Paulus, die schrijft daar, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Het is wel grappig als je dit in de oorspronkelijke taal leest. Dan betekent dat woord misleiden, of dat woord misleiden, dat is de vertaling letterlijk van het ernaast redeneren. Laat je er niet naast redeneren, zegt Paulus, door overtuigende woorden. Dus je kunt je ergens naast laten redeneren. En dat wordt dan hier vertaald met misleiden. Nou, beide, het ene heel letterlijk en het andere ja, wat begrijpelijker moet ik zeggen, misleiden. Beide hebben te maken met het feit dat je als gelovige ja, enerzijds je positie hebt in Christus. Maar anderzijds dat je als gelovige ook in het spoor of op de weg van de waarheid gezet bent. En dat zijn ja, twee zaken. Dat spoor, die weg van de waarheid, dat heeft te maken met onze wandel. Daar heeft een weg simpelweg mee te maken. Dus daar wandelen wij op. En met het oog op die wandel, en dat moet dus een wandel zijn in overeenstemming met je positie. Met het oog op die wandel, zegt Paulus, laat je er nou niet naast redeneren. Ja, dat is niet handig, zeg maar. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, dat je in de auto zit en je rijdt op de weg en je gaat iets te ver naar de kant toe, weet je wel. Je hebt landen dan, en trouwens bij ons heb je ook wel hier en daar snelwegen, die hebben dat. Dan is er zo'n, dan is die doorgetrokken lijn aan de rechterkant, weet je wel, die is heel geribbeld. Dus als je daar opkomt, dan hoor je dat meteen en schrik je.
Ben gelijk wakker,
ja, precies. Daar is het ook een beetje voor bedoeld, denk ik. Maar goed, die plekken waar dat niet zo is, hè, dan heb je wel eens dat je zo naast de weg schiet, weet je wel, met je wiel. Heb je dat wel eens gehad? Ja, ik heb dat wel eens gehad. En ik reed niet eens hard of zo. Maar het gevolg was wel dat ik een lekker band had daarna. Hè. Ja, en dan moest je ook nog weer ergens op tijd zijn natuurlijk. Zo werkt dat dan. Maar weet je, dat is het, hè. Je raakt naast de weg en ja... Had daar nou maar iemand voor gewaarschuwd dat daar stond zachte berm of weet ik veel wat. Hè? Dat soort dingen. Paulus zegt, kijk nou uit dat je je er niet naast laat kletsen. door overtuigende woorden. Want dat is natuurlijk het probleem. Je komt best wel veel gelovigen tegen. Die hoor je dan wel eens zo over de mensen van het wachttorengenootschap, weet je wel. Jehovah's getuigen, dat vind ik zo'n verkeerd woord. Wachttorengenootschap, dan weet je wel waar ik het over heb. Maar dan komen die mensen bij je aan de deur. En dan hoor je wel eens mensen zeggen van ja, ik had er eigenlijk helemaal niks tegen in te brengen. Dat waren overtuigende woorden. En dan denk ik van ja, niet dat Paulus daar nou het hier specifiek over heeft natuurlijk, dat snap je wel. Maar als je overtuigende woorden hoort, dan is dat des te linker. Als je mensen hoort praten waarbij je bij wijze van spreken op voorhand al hoort van ja jongens, dit slaat helemaal nergens op. Dat trappen we niet in. Dan is het probleem er ook niet. Maar als er overtuigende woorden zijn, en dan ja, hier staat dan kun je je laten misleiden. Maar letterlijk dus, je kunt je ernaast laten praten. En waarnaast? Ja, naast dat spoor van de waarheid. En voor je het weet, dan ben je dus buiten dat spoor. Paulus die schrijft daar verschillende keren over. En ik wil even een paar van die teksten met u opzoeken. Als je even één bladzijde terugbladert. Tenminste, ik hoef maar één bladzijde terug te bladeren naar Filippenzen 3, vers 16. Dan zegt Paulus, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Dus het wandelen naar dezelfde regel. In een andere Bijbelvertaling staat hiervan in dat spoor dan ook verder. Dan gaat het over het spoor. Nou ja, een spoor, hè, dat is duidelijk. In de Timotheusbrief, in de eerste Timotheusbrief, daar waarschuwt Paulus zijn medewerker Timotheus. En schrijft hij ook over de gevaren voor de gelovigen. Hè. U weet, de brief van Paulus aan Timotheus, dat is een brief van een dienstknecht van God aan een dienstknecht van God. En in die brief hebben ze het dan over de gelovigen. 1 Timotheus 1. Daar staat. En dan gaat het mij even om het zesde vers. Hij heeft dan net geschreven over het ongeveinsde geloof. En dan zegt hij vers 6. Sommigen zijn daarvan afgeweken. En hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn. Maar hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. En dit is een andere manier van zeggen van dat die mensen door geen enkele vorm van kennis gehinderd worden, zeg maar. Maar ze zijn afgeweken. Daar heb je dat ook weer. En dat is weer buiten het spoor van de waarheid komen. In hoofdstuk 6 van 1 Timotheus. Daar staat helemaal aan het einde van dat vers en dus ook van de brief. Lees dan ook vers 20 maar even erbij. O Timotheus, schrijft Paulus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat. En houd het even vast, hè, dat inhoudsloze praat. En tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u, amen. Dat is toch het allerlaatste wat Paulus nog even aan Timotheus moest schrijven. Tenminste, in het kader van deze brief. Als je in de volgende brief kijkt, 2 Timotheus. Dan schrijft hij daar, in het 18e vers. Dan gaat het over Hymenaeus en Philetus. En dan zegt hij, zij zijn van de waarheid afgeweken. Door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En ze breken het geloof van sommigen af. Dus 2 Timotheus 2 vers 18. Dus van de waarheid afgeweken. Het gaat hier om zogenaamde leraars. Van de waarheid afgeweken. En dan bovendien als gevolg aan het eind van vers 18. Dat zij het geloof van sommigen afbreken. Ja, dus het zijn ernstige dingen. Ik heb nog één tekst. Dat is in de volgende brief, de Titusbrief, Titus hoofdstuk 3. Daar heeft Paulus het over een kettersmens. in vers 10. Verwerp een kettersmens. Na een eerste en tweede terechtwijzing, weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel in zich draagt. Dus ja, het zijn allemaal teksten, hè, die erover gaan dat mensen dus van het geloof kunnen afwijken, dat ze zich bezig kunnen houden met zinloos gepraat, en dat is misschien wel net zo erg als zinloos geweld, hè? Zinloos gepraat, ze raken het spoor bijster. En wat we in die ene tekst lazen is dat zij het geloof van sommigen afbreken. Dus het zijn best wel ernstige dingen. Dus als Paulus in de Colossensebrief zegt van, tegen de Colossense van, let er nou op dat niemand je ernaast praat, niemand je ernaast redeneert met overtuigende woorden. Want dan kom je inderdaad naast de weg terecht en dan wordt je geloof afgebroken. Kijk, nogmaals, de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus, ja, dat zijn brieven van predikers tot predikers. Hè, en zij schrijven over de gelovigen, maar de brief aan de Colossenzen is rechtstreeks tot de gelovigen, zeg maar de gemiddelde gelovigen, zoals u en ik, hè, zijn die gericht. En daarvan, of die waarschuwt Paulus, hè, met deze woorden, laat je er niet naast praten. En zeker niet door mooi klinkende redeneringen. Als je even verder kijkt bij die tweede waarschuwing in hoofdstuk 2, in Colossenzen 2, vers 8, dan staat daar: pas op dat niemand u als buit meesleept. Ja, en dan snap je wel, hij sleept je niet mee als buit in het spoor van de waarheid, maar hij trekt je juist uit het spoor van de waarheid. Dus pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, en zegt hij dan, en inhoudsloze verleiding. We lazen net in een van die teksten in Timotheus dat het over inhoudsloos gepraat gaat. En hier heeft Paulus het over inhoudsloze verleiding. En dan zegt hij erbij, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Die tweede waarschuwing die Paulus daar naar voren brengt, ja, daar krijg je eigenlijk een heel ander beeld, namelijk het beeld van een roofdier dat een buit meesleept. En ja, ook daarvan zegt Paulus van, houd je aan Christus en realiseer je wat er staat in vers 10, dat je volmaakt bent geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus laat je niet meeslepen. Filosofie, inhoudsloze verleiding. Paulus zegt van, weet je, dat is allemaal volgens de overlevering van de mensen. En het is allemaal volgens de grondbeginselen van de wereld. Nou, dat zijn best wel belangrijke dingen. Wat die overlevering van de mensen betreft, wil ik even een paar versen lezen uit het Markus-evangelie. En dan wel Markus 7. Want als er mensen bekend staan om hun overleveringen, dan zijn het natuurlijk ook wel de fariseeën en de schriftgeleerden. En in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, ging het daar best wel vaak over. Maar goed, ook in onze tijd hebben we natuurlijk te maken met overleveringen, dat wat overgegeven is. Ja, zo hoort het nou een keer, zo, dit zijn wij nou eenmaal zo gewend, zo moet het gaan. Dit is hoe wij in onze gemeenschap erover denken, en ja, we verwachten dat jij dat ook zo denkt, weet je wel. En dat is dan eigenlijk een soort overlevering. Het wordt je overgeleverd. En nou ja, in de, laten we er maar van uitgaan dat het in allerlei gevallen best wel goed bedoeld is. En dat het ook te maken heeft met een stukje bescherming of wat dan ook. Maar ja, je moet aan de andere kant wel goed erop letten van, is dat overlevering die mij bij het woord van God houdt en brengt en mij nieuwe dingen doet ontdekken? Of is het uiteindelijk inhoudsloos gepraat? Nou, de Heer Jezus die spreekt hier, of die spreekt hier. En dat heeft te maken met dat er allerlei fariseeën en schriftgeleerden om de Heer Jezus zijn. En zij zien dan dat de discipelen eten met ongewassen handen. Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook geleerd heb. Dat ik eerst mijn handen moest wassen voordat ik ging eten. En dat heb ik ook weer aan mijn kinderen overgeleverd. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was wat, een beetje met een andere achtergrond dan waar het hier over gaat, hoor. Maar daar staat in vers 3. Want de fariseeën en alle joden eten niet als ze niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat ze zich houden aan de overlevering van de ouden. En als ze van de markt komen, eten ze niet als ze zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben om zich eraan te houden. Zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Ja, wat grappig, hè, hoe dat er zo staat. Ja, je denkt aan de ene kant misschien ook een beetje van, ja, wat is daar mis mee? Nou, waar het mis mee is, dat is wat er precies in het midden van vers 4 staat. Daar staat, vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben om zich eraan te houden. En dus het gaat puur om een stukje overlevering in de vorm van wetten. Wetmatigheid. Als we nou afspreken dat we dat dit de regel is, dan kunnen we ons er vervolgens aan houden. En als je er dan netjes aan houdt, dan stijg je in achting onder de mensen eromheen. Dus weet je, het zijn van die dingen, dan denk je van ja, het ligt misschien wel heel dicht bij het redelijke. En tegelijkertijd, dit is nou wat uiteindelijk inhoudsloos gepraat is. Moet je maar eens kijken, de Heer Jezus gaat verder. Dus de Heer heeft dat net gezegd, hè, over die drinkbekers en kannen en koperen vaatwerk en zo. En dan staat er in vers 5, daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Je weet wel dat de Heer Jezus ook op een andere plek gezegd heeft dat een mens niet verontreinigd wordt door wat er naar binnen gaat, maar dat een mens verontreinigd wordt door wat er uit zijn hart komt. He? Dus de Heer die heeft net heeft hij dat gezegd, he? Over die fariseeën en schriftgeleerden. En dan zie je ook de alwetendheid van de Heer Jezus. Komt daar ook een beetje humoristisch over, moet ik zeggen. Want hij heeft het net gezegd. En ja hoor, daar komen ze aan. En ze vragen meteen, waarom eten zij brood met ongewassen handen? Nou, dan staat er in vers 6. Maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde, om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, die moet sterven. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen het is een gave wat u van mij had kunnen krijgen, dan is het met hem in orde. U laat niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. En het gaat mij vooral ook even om dat laatste vers. Daar staat, je maakt het woord van God krachteloos door je overlevering. En het gaat hier over kinderen en ouders en dergelijke. Nou, de kinderen moeten hun ouders eren. Maar als die kinderen iets doen wat in overeenstemming is met de overlevering, dan hebben die ouders opeens niks meer te zeggen. Want dan worden de fariseeën er zelf beter van namelijk. Zo maakt u het woord, zegt de Heer, zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En dat is dus ook het grote punt. Hè? Wij hebben mogen ontdekken als gelovigen. En ik hoop dat dat voor u allemaal ook zo mag gelden. Hè? Wij hebben mogen ontdekken dat het woord van God ook werkelijk het woord van God is. En dat woord dat is je aan het leiden in deze wereld. Je gaat daar steeds meer van begrijpen, je gaat daarin groeien, je ontdekt meer. En steeds meer dingen vallen ook op hun plek. Ik moet ook zeggen, je krijgt antwoorden op vragen. En tegelijk krijg je ook weer andere vragen, waar je ook weer op naar gaat zoeken op antwoorden en dergelijke. Maar zo werkt dat, zo groei je in dat woord. En dat is ergens een ontzettende mooie manier van leven. Dat je mag leven met de Heer en dat je ook zo mag groeien en mag ontdekken in alles wat Hij in zijn woord zegt. Maar dat ontzeg je jezelf als je je aan overleveringen van mensen houdt. Dat schiet niet op. Dat zijn van die overleveringen. Ja, het klinkt allemaal wel aardig, maar het is zinloos gepraat. Het is inhoudsloos gekletst. Het zijn holle klanken. Zoals Paulus en Petrus ook over die dingen schrijven. En hier hebben we het notabene over fariseeën. Oftewel, de houten methode, de geestelijke elite van die tijd. De mensen die toch echt de vooraangesteld waren om het volk te leren. Maar de Heer Jezus zegt tegen ze van, door uw overleveringen maakt u het woord van God krachteloos. Zorg je er eigenlijk voor dat de mens, dat de gelovige, dat woord niet meer hoort zoals die het eigenlijk echt zou moeten horen. En dat is een hele ernstige zaak. Want daardoor raakt de gelovige altijd van het padje af. En Paulus zegt, laat je er nou niet naast kletsen. En zorg ervoor dat niemand je als een buit meesleept. Laten we even teruggaan naar Colossenzen 2. Zorg ervoor, zegt hij in vers 8, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, wijsbegeerte, filosofie, en inhoudsloze verleiding. Dus je denkt dat je ergens naartoe gebracht wordt, geleid wordt, en dan blijkt het opeens een ballonnetje te zijn. Blijkt helemaal niks te zijn. Gebakken lucht. En dat is, zegt Paulus, volgens de overlevering van mensen. En hij zegt er dan ook nog achteraan, dat is ook volgens de overlevering van de wereld. De grondbeginselen, staat er, volgens de grondbeginselen van de wereld. En dat woordje grondbeginselen, dat betekent eigenlijk zoveel als de uitgangspunten. Het oorspronkelijke woord, dat betekent letter of alfabet in eerste instantie. En een letter is het uitgangspunt, of de letters zijn het uitgangspunt voor het alfabet. En het alfabet, dat is het uitgangspunt voor alles wat er gezegd en gedaan wordt. Weet je wel, het heeft echt met de basisdingen te maken. Nou, en als je nou van doen hebt met de grondbeginselen, de uitgangspunten van de wereld, dan weet je eigenlijk meteen al, dan zit je niet goed. Want dan, dat is niet volgens Christus, maar dat is inderdaad volgens de wereld. Wij weten dat deze wereld in het boze ligt. We weten dat degene die het voor het zeggen heeft in deze wereld, dat hij de boze is. Dus zijn uitgangspunten kunnen wat dat betreft nooit de uitgangspunten zijn van de gelovigen. Dus let daarop, zegt Paulus. Kijk daarvoor uit. En bepaal je uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus. Dus dat is dan ook het prachtige. Paulus zegt in vers 6, met betrekking tot die eerste waarschuwing, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. En in vers 10 zegt hij, en dat is naar aanleiding van de tweede waarschuwing, u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En wij zijn volmaakt geworden, gevuld betekent het. Het woord volmaakt betekent hier niet, dit is niet het woord voor perfect. Dat kun je ook lezen trouwens, dat de gelovige perfect is. Maar hier staat dat de gelovige volgemaakt is. En dat woord volmaakt worden in vers 10, dat heeft direct te maken met wat in vers 9 staat, de volheid van de Godheid. Dat woord volheid, dat doet je denken aan een glas dat je vult. En dat vullen, dat is volmaken. En dat is waar het hier om gaat. U bent, eigenlijk zou hier hebben moeten staan, u bent volgemaakt. En dan weet je dat het niet volmaakt geworden is, maar u bent volgemaakt in hem die het hoofd is. Wij zijn onlosmakelijk verbonden aan het hoofd, aan de Heer Jezus Christus. Ja, en dan komt vers 11 en dan zegt Paulus, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met mensenhanden plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Nou, dan moet ik eventjes hier wat van zeggen, want het gaat hier over de besnijdenis. En die besnijdenis, ja, als wij aan de besnijdenis denken, dan denken wij juist aan iets wat wel met handen plaatsvindt. He, want anders dan kan je niet besnijden. Daar heb je echt, tenminste degene die aan het besnijden is, die heeft er wel zijn handen voor nodig, zeg maar. Dat lijkt me wel het best. Maar hier heeft Paulus het over een besnijdenis zonder handen. Nou, wat die besnijdenis betreft, we hebben zo net eventjes wat gelezen uit Genesis. Dat gaan we nog een keer doen. Genesis 17 wel te verstaan. Toen Wiep dat zei, we gelezen wat uit Genesis 17, dacht ik van, hey, dat nou weer mogelijk dan? Ja. Hij zal toch niet lezen over de instelling van de besnijdenis, dacht ik. Nou, maar dat deed hij ook niet. Maar dat staat daar wel. Of tenminste, dat staat daar ook in Genesis 17. En dat begint daar bij vers 9. Daar staat, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die u met uw geld gekocht hebt, moet zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Nou, wat in ieder geval wel duidelijk is, dat is dat de besnijdenis in direct verband staat met het verbond. En dat is ook waar het hier om draait. Dus dat verbond, ja, dat is van het allergrootste belang. De overlevering van mensen, die heeft ons geleerd dat in het Nieuwe Testament de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Ik weet nog goed dat ik dat allemaal leren moest vroeger, met catechisatie en zo, en kort begrip en een beetje van alles. En het aparte is dat als bewijstekst voor dat gegeven werd altijd Colossense 2. Dat staat er dan bij. Dat kun je ook allemaal gewoon zo terugvinden in de geloof, of hoe noem je dat? Die kort begrippen boekjes, weet je wel, met zondag zoveel. Dat staat er allemaal precies bij. Die teksten, die staan er dan bij. En dat is wel een apart iets eigenlijk. Hè? Vind je? Ligt er dan helemaal geen verband? Nou, er ligt op zich wel enig verband. Alleen het punt is, als je zegt van de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis, ja, dan moet je het ook consequent doen. Hè? En dat is nou precies wat niet gebeurt. Hè, dus als een kindje geboren wordt, dan moet hij eigenlijk zo snel mogelijk in het verbond worden opgenomen. En dat gebeurt dan doordat hij gedoopt werd. Ik weet nog goed dat bij mij ook gebeurde. Ja, in Zuid-Laren. Ja, Want daar was ik geboren. Nou ja, en mijn ouders naar hun beste weten, die, ja, dat kind dat moet ook gedoopt worden, weet je wel. Want stel je voor dat hij verloren gaat. Nou ja, en zo ging dat dan. Dus toen kreeg ik wat druppels op het hoofd en zo. En dat druppels water, doopwater. Zo werkte dat. Ik heb een keer een broeder gehoord. Die kreeg de dominee op bezoek. En waarom was dat? Ja, omdat hij zijn dochter, hij had net een dochtertje gekregen, die liet hij niet dopen. En toen zei hij ook tegen de dominee van, ja, maar goed, wat is de doop in plaats gekomen van de besnijdenis? Ja, zegt de dominee. Nou, zegt hij, als ik dat over de besnijdenis lees, dan lees ik dat alleen wat mannelijk is, besneden wordt. Dus ik hoef mijn dochter niet te laten dopen. Ja. Nou, ik weet niet of die dominee daardoor overtuigd was. Maar hij is wel vertrokken, want hij had niks meer te zeggen. En daar zie je ook wel aan, weet je, dat klopt niet helemaal. Hier gaat het in ieder geval in Genesis 17, daar gaat het over de zichtbare besnijdenis. Maar we moeten ook aan de andere kant ook goed ons realiseren dat wat voor God geldt, dat is de onzichtbare besnijdenis. En dat is de besnijdenis die niet met mensenhanden gebeurt. En dat is zelfs in het Oude Testament is dat al zo. Moet je maar eens kijken, als je even meebladert naar het boek Deuteronomium. Nou, dan zit je toch nog heel vroeg in de Bijbel. Hè? Zeg maar 40 jaar na Exodus. De Exodus bedoel ik dan. Toen werd Deuteronomium geschreven en uitgesproken vooral door Mozes. Vlak voordat het volk het beloofde land in zou gaan. Nou, Deuteronomium 10. Daar staat in vers 14. Zie, zegt Mozes dan tegen het volk, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, of eigenlijk de hemel der hemelen. De aarde en alles wat erop is. Alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. En dan staat er, besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Zie je? Maar dan snap je wel, als dit er zo staat, dit gaat niet over de letterlijke besnijdenis, maar dit gaat over de besnijdenis, ja, van het hart. Daar draait het om. Dus aan de ene kant had de Heere dat zichtbare teken wel gegeven, teken van het verbond, maar ja, dat gold alleen voor de jongetjes. Maar wat hier staat, ja, dat kan zowel voor mannen als vrouwen gelden. Hè? Daar is iedereen in opgesloten. Dus de geestelijke kant, hè, van dat verbond, dat is waar het om draait. De besnijdenis als zodanig, hè, is een tijd lang een instelling geweest van Gods wegen. Maar waar het de Heer in werkelijkheid om ging en om gaat, dat is de besnijdenis van het hart. Nou, en hier wordt dat al in een heel vroeg stadium tegen het volk van Israël gezegd. Als je nog even meebladert naar hoofdstuk 30, daar heb je dat ook. In Deuteronomium 10 is het, zeg maar, de opdracht. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. Maar in Deuteronomium 30, daar staat dat God dat doet. In het zesde vers. Want daar staat, de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heere, uw God, lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dat is toch wel mooi, hè? Dat het de Heere dus is die het doet. Dus aan de ene kant las je in Deuteronomium 10 de opdracht naar de mensen toe, besnijd dan de voorhuid van uw hart. En hier staat, en dat is een belofte van Gods wegen, hier staat, de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om hem lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel. Nou, en Die besnijdenis, dat is eigenlijk waar het altijd om draait. Nou, als je naar het Nieuwe Testament gaat, naar de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 2. Daar schrijft Paulus ook het een en ander. Hè? Dat is een brief die geschreven is in de handelingentijd en daarom ook geschreven is tegen de achtergrond van het nieuwe begin van God met zijn volk, volk Israël. Hij probeerde dat volk daar nog steeds in het verbond te krijgen. Alleen ook in die tijd had je het Joodse deel van het volk en die werden ook kortweg de besnedenen genoemd. He, dus als je die uitdrukking de besnedenen leest in het Nieuwe Testament, met name in het boek Handelingen en bijvoorbeeld ook in Romeinen, dan gaat het over Joden. En dat zijn mensen die voortkomen, he, dat weten we, uit de twee stammen van Israël, die achtergebleven waren in het land en die uiteindelijk, waaruit uiteindelijk de Heer Jezus voortgekomen is. Maar je had in die tijd besnedenen, die zeiden van ja, het gaat om de besnijdenis. Nou, Paulus zegt in hoofdstuk 2 in vers 17. Hij zegt: zie, u wordt Jood genoemd. En in een andere vertaling zegt: u laat u Jood noemen. He, daar stond men ook, zich ook een beetje op voor. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God, kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. Dit is een beetje cynisch hoor, wat Paulus hier schrijft. U bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want, zegt hij, de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. En hoe gebeurde dat? Nou, omdat die heidenen, de niet-besnedenen, die zagen wel, ja, moet je eens kijken, dat volk, die zegt allerlei dingen, maar ze doen het ondertussen zelf niet. Terwijl zij zich erop laten voorstaan dat ze Joden zijn. Nou, dan gaat het verder. En dan zegt Paulus, want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. En eigenlijk staat er letterlijk, dat kun je ook aan het voetnootje in dit vers zien, onderaan de bladzijde, eigenlijk staat hier letterlijk, is uw besneden zijn tot voorhuid geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden. Dat is wat, hè? Eigenlijk gaat dit voort op wat er in Deuteronomium al stond. Namelijk dat het om de besnijdenis van het hart gaat. En Paulus zegt van ja, als je nou een onbesnedene ziet, oftewel een heiden, hè, iemand die niet tot het volk van de besnedenen hoort, als je die nou ziet en even kijken hoor, en hij neemt de verordeningen van de wet in acht, dan moet je hem toch beschouwen als een besnedene, zegt Paulus, oftewel geestelijk besneden. En dan gaat hij verder in vers 27. Zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis dat in het openbaar in vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Nou, dat is wat, hè? En we moeten ons niet vergissen, broeders en zusters, wat Paulus hier schrijft, dat zit ook op een prachtige manier in elkaar. He, je zou dat zo een beetje over het hoofd zien. Maar je moet je voorstellen, nou hoef je niet voor te stellen, kun je gewoon lezen. In vers 17, daar begint Paulus met te zeggen, zie u wordt Jood genoemd. En ik zei al, andere vertalingen hebben, zie u laat uzelf Jood noemen. En weet je wat Jood betekent?
Godlover.
Ja, dus hij die God looft. Dus jij laat je noemen iemand die God looft. Maar moet je eens kijken hoe het eindigt. Bij de werkelijke Jood, die besneden is naar het hart, dan eindigt het in vers 29 met zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Zie je? En nou zie je opeens, door even naar die betekenis van dat woordje Jood te kijken, dat vers 17 in verband staat met vers 29, in een tegengesteld verband. En je kunt wel zeggen, daar begint het, het betoog van Paulus hierover, dat begint bij vers 17 en eindigt dus bij vers 29. En weet je wat precies in het midden staat? Dat is vers 24. De naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dus als je naar de opbouw van dit hele gedeelte kijkt, dan blijkt dat Paulus niet zomaar een beetje voor het vaderland weg zit te schrijven of zo. Maar dat daar helemaal een opbouw in zit. Hè, één geheel is. Met als kern dat als mensen wandelen volgens de wet, maar die tegelijkertijd overtreden, ja, dan is de kern van het verhaal dat de naam van God gelasterd wordt. Dus op zich staat er heel wat, hè, over die besnijdenis. Letterlijk betekent het woord besnijdenis vanuit de Griekse taal, betekent het rondom wegsnijden. En daarmee wordt iets openbaar. Dat mag u zichzelf dan even voorstellen hoe dat werkt. Maar dat is het dan. En Paulus, ja, die heeft het daar ook over. Over dat openbaar worden. Laten we maar even weer terugkeren naar Colossenzen 2. Want daar schrijft Paulus, en hij schrijft dus aan heiligen en gelovigen in Christus, en in dit geval in Colosse. Hij zegt in vers 11, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. En dan staat er, en dat is wel goed om dat even te onderstrepen, dan staat er vervolgens in het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees, en vervolgens in de besnijdenis. Dus hier staat in dit vers 3 keer het woordje in, maar 2 keer wordt het vertaald met door. Maar er staat 3 keer het woordje in. Dus in hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis. Nou, ik heb voor mijzelf, heb ik in mijn Bijbel het woordje besnijdenis even onderstreept in dit vers. En dat leverde 2 onderstrepingen op, want het woordje besnijdenis staat er 2 keer. En daartussenin, daar staat het uittrekken van het lichaam. Van de zonden van het vlees. Dus als je je afvraagt, die besnijdenis, je bent besneden met een besnijdenis. Als je nou afvraagt van ja, wat bedoelt Paulus daar nou precies mee? Nou, dan is de kern van het verhaal van dat besneden zijn, dat is wat er in vers 11 in het midden staat, namelijk het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. Nou heb ik ook nog even opgezocht. Dat uittrekken, wat hier staat, en aanverwante woorden, blijkt dat dat alleen maar door Paulus in de Colossenzenbrief gebruikt wordt. En de eerste keer, dat is dan hier, in vers 11, het uittrekken van het lichaam van de zonden. De tweede keer, die vind je in vers 15. Daar staat, hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Letterlijk staat daar, hij heeft de overheden en de machten uitgekleed of ontkleed. He, dus dat is precies hetzelfde als wat er in vers 11 staat. Dus vers 15, hij heeft de overheden en de machten uitgekleed. En als je dan een stukje verder kijkt, in hoofdstuk 3 vers 9, dan staat daar dat Paulus zegt, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Ja? Dus je hebt in vers 11 het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. In vers 15 het ontkleden van de overheden en machten. En in vers 9 het uitkleden, het uittrekken van de oude mens. Nou, het uittrekken van die oude mens hier in vers 9 van hoofdstuk 3, dat heeft daar betrekking op de gelovigen. He, want Paulus die zegt tegen de gelovigen, u hebt de oude mens met zijn daden uitgetrokken. Maar de eerste tekst, daar gaat het ook over dat uittrekken. Eigenlijk gaat het daar gewoon over het uittrekken van de oude mens. Namelijk het lichaam van de zonde van het vlees. Alleen hier heeft het wel betrekking op Christus zelf. Dus Christus zelf heeft het lichaam van de zonden van het vlees, of eigenlijk de oude mens, heeft hij uitgetrokken. En wanneer heeft hij dat nou gedaan? Nou, hij heeft dat niet gedaan toen hij zelf als kindje, als achtjarige, besneden werd. Maar hij heeft dat wel gedaan toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. Er staat in vers 14 aan het einde, daar staat, hij heeft dat uit het midden weggenomen en dan staat er, door het aan het kruis te nagelen, dus daar is het kruis, en dan staat er, hij heeft de overheden en de machten ontkleed, te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. En dat is wat hij gedaan heeft aan het kruishout op Golgotha. Dus die besnijdenis van Christus, dat afleggen van het vlees, dat is wat, dat is in feite het sterven van Christus aan het kruis. Kijk, en wij zeggen als gelovigen, en dat mogen we ook zeggen, wij zijn met Christus gekruisigd. En we zijn met hem levend gemaakt, met hem opgewekt. En daarom kunnen ook wij zeggen, ja, we hebben die oude mens uitgetrokken met zijn daden. En Paulus die wijst in hoofdstuk 3 er toch wel vooral op van mensen, realiseer je wel, dat is nou wat je nieuwe positie is. Je hebt die oude mens, die heb je met zijn daden uitgetrokken. En je hebt een nieuwe aangedaan. Het is net alsof je een jasje uitdoet, zeg maar. Maar dan wel wat rigoureuzer. En dan een andere weer aandoet. En zo ja, op die nieuwe positie terechtkomt. En ja, als je dit dan zo allemaal leest in hoofdstuk 2. Hè, hoe kom je op die nieuwe positie terecht? Of in die nieuwe positie terecht? Ja, door het sterven van Christus. En zijn opstanding. He, dus door te lijden aan het kruis. En daar heeft hij de oude mens afgelegd. En door op te staan in onvergankelijk leven. En dat is wat ja, Christus tot stand heeft gebracht. Nou, dat, het sterven, het vervolgens in de dood zijn en het opstaan, dat is wat Paulus dan vervolgens noemt. En daar zie je dus aan hoe dicht die dingen wel bij elkaar liggen. Dat is wat Paulus vervolgens noemt de doop. He, om het precies te zeggen, kun je zeggen dat de tijd dat Christus in de dood was, dat wordt door Paulus hier genoemd de doop. He, want zo begint vers 12 ook. He, daar staat, u bent met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Ja, ik moet het is allemaal wel een beetje ingewikkeld, dat snap ik ook wel. Maar ik moet dat toch even zeggen. Er staat hier in vers 12... mede begraven zijnde in de doop, staat er. En dan staat er in vervolgens waarin u ook. Dat is op zich niet verkeerd. Dat waarin, dat kun je dus toepassen op de doop. Maar de woorden die hier staan, dat zijn exact dezelfde woorden als de woorden waar vers 11 mee begint. En dat vind ik altijd, dat is voor mij altijd weer een reden om te kijken van ja, dat kan niet voor niets zijn dat Paulus twee keer een zin of een zinsdeel begint met exact dezelfde woorden. Daar moet wat achter zitten. Dus vers 11, dat begint in wie u ook, daar begint het mee, in wie u ook besneden bent. En vers 12, daar staat met hem begraven in de doop. En dan staat er in wie u ook mede opgewekt bent. Dus met hem begraven in de doop. In wie, dat is namelijk die hem, u ook mede bent opgewekt. He, dus wij zijn niet in die doop van Christus zozeer opgewekt, maar wij zijn juist mede opgewekt omdat we in Christus die doop ondergaan hebben. En de enige die die doop ondergaan heeft, dat is Christus zelf. En wij kunnen zeggen, wij met hem. He, omdat wij aan hem deel hebben en in hem delen. Dit is zoiets moois, hè? Dat Paulus hier nou dus zegt, in wie u ook, dus een beetje halverwege dat 12e vers, in wie u ook mede opgewekt bent. En dan staat erbij, door het geloof, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En dat betekent hier, dat geloof, dat is het geloof dat behoort bij de inwerking van God. Dus je kunt haast zeggen, dat is ook niet zomaar ons geloof wat ons dit gebracht heeft. Maar het is het geloof dat God ingewerkt heeft in ons. En daardoor hebben wij met dat mysterieuze deel gekregen. Daardoor zijn wij één geworden met Christus, doordat hij gestorven is, doordat hij in de dood geweest is, doordat hij opgestaan is uit de dood. Omdat wij in hem zijn, zijn wij mede gestorven, mede begraven, mede opgewekt en, Efeze 2, mede in de hemel gezet. En we moeten hier, wat dat betreft, daar moeten we niet te licht over denken, over wat Paulus hier schrijft. He, dus dat feit dat hij hier beschrijft, dat wij met de Heer Jezus Christus opgewekt zijn, dat is iets, dat is volkomen nieuw in de Bijbel. He, geloof het of niet, maar Paulus, nou geloof het maar wel. Ja, want anders is het ook een beetje nutteloos allemaal natuurlijk. Maar Paulus die zegt dat hier en in de Efezebrief. En verder kom je dat nergens in de Bijbel tegen. Dat de gelovige met Christus opgewekt is. Dat is wat, hè? En dat stond voor die tijd. Kon je dat nergens in de Bijbel lezen. U gaat maar naar huis toe straks. En dan pak je maar een concordantie. Of je start je Bijbelprogramma op je computer. En dan ga je maar zoeken naar dat woord dat hier gebruikt wordt. En dan zul je ontdekken dat het maar drie keer in de Bijbel staat. Mede opwekken. En die drie keer vind je alleen in Efeze en in Colossense. En in alle gevallen wordt het gebruikt in de zin van iets wat gebeurd is in het verleden. En waar je nu nog steeds van geniet. mede opgewekt. Wij zijn met Christus opgewekt. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat voordat de Efeze en de Colossensebrief geschreven werden. Nou, ik kan het ook anders zeggen, want we weten namelijk precies wanneer die brieven geschreven zijn. Dat was namelijk aan het einde van Handelingen, toen Paulus in zijn eigen gehuurde woning als gevangene zat, met een soldaat die hem bewaakt. Nou, voor dat moment lees je alleen maar dat Paulus schrijft over de gelovigen, dat die met Christus opgewekt zal worden. Zonder uitzondering. Dus in de periode van Handelingen, als daar over de gelovigen gesproken wordt, en ook de brieven die in die tijd geschreven zijn, als het daar over opwekken gaat, dan wordt het steeds gezegd als iets wat nog gebeuren moet. Ja, en dit is zo'n heilsgeheim wat je nou hier hebt. Want in de late brieven die na die Handelingenperiode zijn geschreven, dan lees je nergens dat de gelovige nog opgewekt moet worden, maar lees je alleen maar dat de gelovige al opgewekt is. Dus het wordt ook niet door elkaar gebruikt of zo. Het is eigenlijk gewoon, zeg maar, klip en klaar. De gelovige van nu, die heeft deel gekregen aan de opwekking met Christus. Nou, dat staat daar bijvoorbeeld in 2 vers 12. Maar dat staat bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 3 vers 1. Daar zegt Paulus, als u nu met Christus opgewekt bent. Ja, er is geen gelovige die dit durft te weerspreken. Maar wij zijn met Christus opgewekt, broeders en zusters. En Paulus zegt, nou, als dat dan zo is, zoek dan de dingen die boven zijn. Dus dat is een mooie vraag. Nou ja, daar gaan we volgende keer nog over hebben. Maar als je dan inderdaad met Christus opgewekt bent, nou, zoek dan de dingen die boven zijn. Dat hoort daarbij namelijk. Dan moet je niet zoeken wat op de aarde is, maar dan moet je zoeken wat boven is. Nou, en in de Efezebrief, in hoofdstuk 2 vers 6, daar gebruikt hij dat woord ook. En dat zijn de enige drie teksten. In het hele Nieuwe Testament, Efeze 2 vers 6, daar staat, hij heeft ons mede opgewekt en mede in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Nou, als je over opwekken leest in de eerdere brieven, dan staat dat steeds in de toekomende tijd. Ik zal één voorbeeldje daarvan geven, dan hebt u dat ook meteen. Even kijken, 1 Korinthe 6 bijvoorbeeld. Zelfde apostel die brief geschreven heeft, maar een andere bediening. Een andere fase in zijn bediening. Hij schrijft in 1 Korinthe 6 vers 14. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Nou, er zijn een paar teksten waar dat woord opwekken met betrekking tot de gelovigen wordt gebruikt. En zonder uitzondering staat het in de toekomende tijd. Dus het zal gebeuren. Dus de gelovige van toen was nog niet opgewekt. Dat kun je dus nergens lezen. En de gelovige van nu is opgewekt. Ligt al achter hem. En dat is, ja, dat is zoiets moois. Want als je naar de grote lijn kijkt van het menselijk bestaan, en dan vooral in verband met God, dan leeft een mens, hij wordt geboren, dan leeft een mens, hij sterft, en vervolgens moet je wachten totdat je opgewekt wordt, en dan sta je op. Dat is ook de volgorde. Er zijn allerlei voorbeelden in de Bijbel. Dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, die door de Heer Jezus, die zijn gestorven, maar die worden dan opgewekt, dat zijn voorbeelden. Dan zegt de Heer Jezus ook gewoon, en dan moet je het ook weer letterlijk nemen, zoals het er staat. Dan zegt de Heer Jezus tegen het dochtertje van Jairus, zegt hij, Talita Koum, ken je wel, hè? Of Talita Koumi. Zo staat het in ons Nieuwe Testament. En dan staat erachter, wat wil zeggen, hetgeen betekent. En dan zegt onze vertaling doodleuk, meisje, ik zeg u, sta op. Maar dat staat er niet. Er staat, meisje, ik zeg u, wordt opgewekt. En dan staat er vervolgens, en het meisje stond op, want ze was 12 jaar oud. Zonder uitzondering, ook bij de jongeling van Nain, wordt dat op die manier gezegd, wordt opgewekt. Dus, mens wordt geboren, hij leeft, hij sterft, hij wordt opgewekt en gaat naar de Heer toe. Want dat opwekken, dat heeft met opstanding te maken. Opwekking gaat vooraf aan opstanding. Nou, en dan mogen wij ons voorstellen, ja, snap je dat? Nee, ik snap het niet. Hè? Maar het is wel een geloofsgeheim dat ik wel koester. En dan mogen wij zeggen, wij leven nu hier en wij kunnen nu al zeggen dat we opgewekt zijn. Dus het enige wat ons nog rest is opstanding en de baby Christus. En dat maakt ook dat Paulus kan zeggen, nu, dat kon hij voor die tijd niet, maar hij kan nu zeggen van, och mensen, als ik sterf, dan weet ik dat ik naar Christus ga. He, het is geweldig om te leven, maar het sterven is winst. He, en ik verlang heen te gaan om bij Christus te zijn. Ja, dat kon hij voor die tijd niet zeggen. Dan moest hij zeggen van, nee, wij zullen de doden niet voorgaan, die zullen eerst opgewekt worden en dan zullen ze naar de Heer toe gaan. Dat is een heel andere toekomstverwachting. He, dus, ik zou zeggen, en denkt u er maar eens gewoon over na, hè? En probeer ook maar eens die teksten te vinden en te zoeken en te lezen vooral. En dan ontdek je dat het zoiets machtigs is. Hè, wat God aan ons geschonken heeft in Christus. Dat wij met hem opgewekt zijn. En dat betekent inderdaad dat als je nu nog sterft. Dan hoeft de levendmaking, de opwekking hoeft al niet meer plaats te vinden. Het enige wat nog gebeurt is opstaan. En ja, dat houdt in. Maar ik snap het niet hoor. En ik heb het ook nog niet meegemaakt. Dan had ik hier niet gestaan namelijk. Maar dat houdt in dat als je sterft, sta je op. En je gaat naar de Heer toe. He, en dan mag je in één keer bij hem zijn. Dan mag je eigenlijk zijn waar je al bent. In Christus. Nou, dat is iets machtigs. En daarvoor mogen wij alle eer aan de Heer brengen. Hij die getriomfeerd heeft aan het kruishout op Golgotha. En een van die zegenrijke gevolgen, resultaten van zijn verlossingswerk. Ja, dat is dat wij dat lichaam van de zonden van het vlees met Christus, in Christus, mochten uittrekken. En uit de dood opgewekt zijn met Christus. En wij zijn wat dat betreft inderdaad lid van één en hetzelfde lichaam. Als waar Christus het hoofd van is. Nou, tot zover. En dan gaan we volgende keer verder met vers 16. En dan gaan we meteen door tot en met 3 vers 4. En dan ben ik er weer trouwens volgende keer. Maar dat is volgend jaar, hè? Toch? Het is niet meer in december niet meer, hè?
Nee.
Volgend jaar, broeders en zusters. Dat klinkt heel ver weg, maar het is zo. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze avond mochten hebben met elkaar. We willen u danken dat u dat verlangen ook in ons hart legt. Heren, om uw woord te lezen, om het te onderzoeken, erover na te denken met elkaar. En wil ook bidden, heren, wilt u het ook uitwerken in onze harten. Dat wat we allemaal gehoord hebben, heer, dat inderdaad toegepast mag worden door uw Heilige Geest in ons hart. Dank u wel, heren, dat we ons wat dat betreft aan u mogen toevertrouwen. En weten mogen dat we bij u in goede handen zijn, heer, omdat u genadig met ons omgaat. Dank u wel, heer, dat u ons zo rijk gezegend hebt. Dat u ons zoveel genade hebt gegeven in de Heer Jezus Christus. Dat we elkaar, heren, ook diezelfde genade mogen betonen. Dank u wel, heer, dat we daarin ook groeien mogen. Heer, en dat ook steeds meer naar voren mag komen dat we in dankzegging leven. In dankbaarheid onze weg mogen gaan. Heer, en dank dat we daarin weten mogen dat u in alle omstandigheden bij ons bent en voor ons zorgt. Vader, zo willen we elkaar aan u opdragen, ook voor de komende tijd weer. Dank u wel, Heer, dat u met ieder van ons meegaat. Heer, u weet ook wat ieder van ons treft en waar we mee bezig zijn. Heer, en we danken u dat we wat er allemaal gebeurt in ons leven, dat we dat steeds in uw hand mogen leggen. Weten mogen, Heer, dat we het aan u mogen toevertrouwen. Vader, zo willen we u danken daarvoor. En we danken u, Heer, dat we nogmaals dat we zo deze avond konden hebben in alle rust. Heer, het grote voorrecht dat we hebben, dat we uw woord mogen lezen. Heer, en het mogen leren begrijpen. Dank u wel dat u die weg met ons gaat en dat we het daarin van u alleen mogen verwachten. We danken daarvoor, Heer, uit genade. Amen.